Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
We voelden ons meer Nederlander dan onze ouders. En we wilden onvoorwaardelijk zo behandeld worden.
Het waren allemaal mensen met veel liefde voor dat. En die deden dat soms al tientallen jaren. En die waren het gewoon gewend om het zo te doen. En zagen denk ik ook oprecht niet waarom dat kwetsend zou kunnen zijn.
Ik wil gewoon, als ik op de Wibout loop, wil ik gewoon geen Zwarte Piet zien. Als ik in de Bijlmer uit mijn huis stap, wil ik geen Zwarte Piet zien. Klaar, fix het.
Een Sinterklaasfeest zonder Zwarte Piet. Het leek tot een jaar of 10 geleden ondenkbaar. Maar de roep om een inclusief kinderfeest werd steeds luider. En in 2016 nam Amsterdam als eerste stad afstand van de karikatuur. Waarom lukte dat hier eerder dan in de rest van Nederland? En wat ging er aan de afschaffing vooraf? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool, bespreken we een Amsterdams fenomeen en geven we antwoord op de vraag: hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Lorianne van Gelder. Welkom. De relatie tussen Amsterdam en Sinterklaas gaat heel ver terug. Niet alleen is Sint-Nicolaas beschermheilige van de stad, er wordt ook al sinds 1934 jaarlijks een Amsterdamse intocht voor hem georganiseerd. De Zwarte Pieten zijn er sinds 2016 alleen niet meer bij. Amsterdam liep daarin voorop, maar kunnen we daar eigenlijk wel trots op zijn? Nou, volgens onze gast Jerry Afrije was er, met Zwarte Piet betreft, weinig verschil tussen Amsterdam en een dorp als Staphorst. Toch, Jerry?
Zeker.
Ja, fijn dat je er bent. Daar wil ik zo alles over weten. Jij bent verder dichter en medeoprichter van actiegroep Kick Out Zwarte Piet. En een van de voorlopers in de campagne Zwarte Piet is racisme. In ieder geval heel fijn dat je er bent. Ook is paroolverslaggever Patrick Meershoek te gast. Jij hebt het proces naar de afschaffing van Zwarte Piet in Amsterdam op de voet gevolgd. Dus ook fijn dat jij er bent.
Dank je.
En Jerry, laten we met jou beginnen. Want jij bent opgegroeid in Ghana en je komt op je 11e in Nederland wonen. Eerst in Utrecht en 4 jaar later in de Amsterdamse Bijlmer. Hoe ging Amsterdam in die tijd, en dat is dan de jaren 90, met Zwarte Piet om?
Ja, weet je, net als alle andere gemeenten. Ja, als een vaderlandssymbool waar je heel erg trots op moest zijn. In november en december keken Zwarte Pieten aan vanuit winkelruiten, optochten en straatparades.
Ja.
Het was gewoon net als overgrote van de gemeente in Nederland.
En hoe vond jij dat in die tijd als jongetje?
Het was sowieso provocerend. En het was confronterend vooral, omdat je wist gewoon dat je medelandgenoten zich vrij waanden om zich racistisch uit te dossen. En geen rekenschap hield met een deel van het land.
En dat was voor jou al heel helder?
Voor mij werd het helder vooral tijdens ruzies met andere kinderen.
Oh, ja?
En dat je dan constant werd uitgescholden met Zwarte Piet.
En het was schelden dus?
Ja, het was heel duidelijk dat Nederland eigenlijk bij het vieren van Sinterklaasfeest niet dacht aan een fantasiefiguur, maar meer zich gedroeg als een karikatuur van een deel van het land.
Ja, ja, en dat zag je. Nou ja, ik had zelf geen idee. Ik ben in diezelfde tijd opgegroeid in Amsterdam. Ja. Ik was op de middelbare school, deed ik zelfs mee aan een Sinterklaas verhuuractie en heb ik een paar keer als Zwarte Piet opgetreden.
Ja, ja, ja.
Ik kan me nu niet meer voorstellen, maar ik had toen echt geen idee. Maar goed, daar gaan we het dus ook verder over hebben. Van hoe ver we eigenlijk komen. Want Patrick, was er toen al discussie in Amsterdam over Zwarte Piet? De jaren 90, zeg maar.
Ja, er is altijd wel aandacht geweest voor het fenomeen. En ik denk eigenlijk sinds de Surinamers naar Amsterdam zijn gekomen in de jaren 70, stond het ook wel hoog op het verlanglijstje om er toch iets aan te doen. Dat zag je eigenlijk vooral in de Bijlmer, Amsterdam Zuidoost. Ik weet dat daar in de jaren 80 al gekeken werd naar, kunnen we het anders doen? Dus scholen die gingen experimenteren met een groene Piet of een gele Piet. Het is niet zwart gesminkt, op verzoek van de ouders met name.
Oh ja.
Alleen denk ik dat dat wel heel erg beperkt bleef tot Zuidoost. Hè, dat in de rest van de stad was het eigenlijk geen onderwerp van gesprek.
Ja, en dus die link met racisme was eigenlijk toen al duidelijk.
Ja, ja. Ik denk wat Jerry zegt, is helemaal waar. Dat op het moment dat je van anderen gaat horen waarom het vervelend is om Zwarte Piet te zien, of waarom het een kwetsende figuur is, dan ga je er rekening mee houden. En dat hebben de scholen in Zuidoost als eerste gedaan.
Dus die waren vooruitstrevend.
Ja, maar die horen de klachten natuurlijk ook. Hè. Dat is even vooral heel belangrijk. Iemand moet het agenderen. En dat gebeurde toen denk ik op kleine schaal. En is pas later echt groot gebeurd.
En werd daar elders in Amsterdam al op gereageerd?
Toen, nee. Ik denk dat het van kennisgeving werd aangenomen. En er werd waarschijnlijk ook wel wat lacherig over gedaan. Over een gele Piet.
Ja, ja.
Zonder dat er heel erg werd stilgestaan bij de beweegredenen.
Ja.
Je had ook natuurlijk hier en daar je dissidenten in de stad. Maar vooral inderdaad in de Bijlmer. Alleen in de jaren 90 was de Bijlmer nog zo wat hermetisch afgesloten van de rest van de stad.
Het was een soort eilandje bijna.
Om ons niet te zien, maar vooral om ons niet te horen. Dus geluiden die uit het stadsdeel naar voren kwamen, werd natuurlijk niets mee gedaan.
Ja, ja, nou ja, dat veranderde gelukkig 2010. Toen wilde kunstenaar Raoul Balai actie gaan ondernemen tegen Zwarte Piet. En hij benaderde onder andere jou, Thierry. Wat was jullie plan van aanpak toen?
Ja, laatste hadden we toevallig erover. En wij hebben ook een notulen van de meet, een halve notulen, slechts een notulen hebben.
Ja. Dit is allemaal geschiedschrijving, ja, dus bewaar het.
Daar kwam naar voren eigenlijk een t-shirtcampagne starten tegen Zwarte Piet. En Oprah en andere bekenden vragen om zich uit te spreken tegen Zwarte Piet. Om een beetje ook internationale druk te zetten. Want we wisten net, Nederland was voor onze campagne nog redelijk geliefd in de wereld. Als een van de meest progressieve landen in de wereld. En we wilden ook een mixtape maken tegen Zwarte Piet en racisme.
Oh, ja.
Een tentoonstelling maken over de geschiedenis.
En jullie zetten hoog in. Jullie dachten gewoon, we bellen Oprah meteen op om zich ook in te zetten.
Bellen niet, maar het was wel van, we hebben wel in ieder geval naar de sterren gemikt.
Ja, 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 mooi.
Letterlijk.
En dus dit was jullie plan van aanpak om het in ieder geval... Het klinkt ook wel een beetje ludiek in eerste instantie om dit aan te pakken.
Ja, we moesten wel iets zeker ludieks bedenken. En wij zaten in een kamer voor waarvan 80% kunstenaars waren.
Ja, precies. Ja. En Patrick, de eerste keer dat het grote publiek van de campagne Zwarte Piet is racisme hoorde, was in december 2011. Hoe ging dat?
Ja, november was het eigenlijk, hè, de intocht in Dordrecht. Daar zijn Jerry, Quincy Gario en nog twee activisten.
Nee, dingen, dat is altijd een foutje geweest. Wij waren met z'n tweeën aan het protesteren, maar er waren twee journalisten, studenten meegegaan om verslag te maken.
Ja.
En die hadden ons benaderd. Dus zij protesteerden. Wij waren ook de enige met Zwarte Pietjes racisme shirts.
Ja. Ja.
Ah ja, goed om dat recht te zetten. Het was een protest. Jerry was erbij, dus ik kan het eigenlijk beter vertellen. Maar vond ik heel mooi. Dus gewoon rustig langs de kant staan in een shirt en verder eigenlijk niets doen. Maar dat was voldoende voor de politie van Dordrecht om de beide demonstranten aan te houden.
Want hoe ging dat? Jullie stonden daar met z'n tweeën. Jullie hadden die studenten journalistiek meegenomen. Maar jullie stonden daar in je t-shirtje Zwarte Piet is racisme.
Ja, die studenten die waren ook twee witte mensen. Dus dat viel helemaal niet op. Alleen je zag twee zwarte mensen. En men vond het confronterend. Er werd ons gezegd dat mensen zich niet veilig voelden. En dat inderdaad ordeverstoring. Van alles werd naar ons hoofd gegooid. Wij dachten alleen van we hebben demonstratierecht.
Ja.
Laat ons met rust. Maar ja, het liep heel erg uit de hand met mishandeling als gevolg.
Tijdens de intocht werden vier mensen opgepakt omdat ze ongeoorloofd gedemonstreerd zouden hebben. De politie wil niets kwijt over de aard van het protest. Maar volgens bronnen op internet hadden de demonstranten Zwarte Piet is racisme op een t-shirt staan.
Jullie zijn echt hard gearresteerd ook.
Hard is understatement. Ja. Uit interne rapport van de politie, maar zowel ook uit het rapport van de ombudsman, komt er naar voren dat de politie gewoon echt helemaal losging.
Ja, ja, nou ja, dat moet een hele nare ervaring zijn geweest. Het pijnlijk is dat dat wel heel veel effect heeft gehad. Of in ieder geval het positieve daaraan misschien.
Ja, zeker. Ik denk dat zeggen wel eens no pain, no gain.
Ja.
Letterlijk. En het was ook niet de eerste keer dat mishandelingen plaatsvond in deze langdurige campagne.
Ja, ja. En waardoor denk je dat jullie, hoe kwam het dat jullie meteen meer succes hadden dan andere actiegroepen, denk je?
Ja, we voeden ons meer Nederlander dan onze ouders. En we wilden onvoorwaardelijk zo behandeld worden. En ik denk ook dat social media hielp. Omdat wij mensen konden mobiliseren. En we hoefden dat niet te doen via traditionele media die ons eigenlijk als gemeenschap altijd niet serieus heeft genomen. En hetzelfde met politiek, die eigenlijk nooit echt op ons klachten heeft gereageerd. En wij hebben ook 24 uur per dag hebben doorgezet. Ook in moeilijke tijden. Onze voorgangers kregen het zeer moeilijk, maar heeft niet kunnen doorzetten. Waardoor denk ik dat de ademsruimte kwam en die nam Nederland iedere keer om het weer terug bij af te brengen. Dus bij ons toen we waren gestart was het ook, we moesten echt van scratch beginnen. Alsof nooit protesten eerder waren geweest.
Ja.
Maar ik denk dat doorzettingsvermogen, social media, maar vooral de Nederlanderschap claimen en niet loslaten en niet accepteren dat anderen jou onder voorwaarden Nederlander wil maken.
Ja, dus het ging eigenlijk al meteen over veel meer dan Zwarte Piet.
Ja, ja. Ja, klopt. Ja.
En wist je
sorry, mag ik daar nog iets aan toevoegen? Ja. Want ik denk dat als je terugkijkt, de sterren ook wel gunstig stonden voor verandering. Omdat Amsterdam natuurlijk als multiculturele en internationale stad ook de deur wijd open had gezet voor toerisme in die periode. Dus er kwamen ook heel veel mensen. Nou, en zeker de Amerikanen, die stonden in november met open mond te kijken van wat gebeurt hier?
Ja, Amerikanen vonden het altijd al belachelijk.
Ja, die vonden het verschrikkelijk.
Mijn familie is Amerikaans en die vonden het altijd heel gek.
Ik weet dat op Schiphol volgens mij ook vrij snel een einde is gemaakt aan de Zwarte Pieten daar. Want men voelde gewoon, ja, dit wordt niet gewaardeerd door onze klanten. Dus dat was wel een belangrijke stem. En wat ook nog wel op de achtergrond, denk ik, van belang is geweest, is dat Barack Obama president werd van de Verenigde Staten. En daar was in Nederland veel enthousiasme voor. En ik denk dat dat ook wel heeft bijgedragen aan een soort empathie van oké, want Obama, zwarte man, we kunnen ons een beetje verplaatsen in wat het betekent om met zo'n raciale stereotype te worden geconfronteerd.
Dus er was eindelijk al langzaam een beetje een shift gaande. Ja,
ik denk dat het momentum er was.
Ja.
Ik denk dat het momentum gecreëerd werd. Omdat ik moet echt zeggen, van we zijn echt van scratch begonnen. We moesten iedere ziel voor ons zien te winnen. Het was niet zo dat men zoiets had van, ja, als elders zwarte president is, dan moet het hier goed zijn. Net als in Amerika is Obama meer symbolisch winst geweest dan echte verandering. En ik denk juist dat mensen dat inspiratie kunnen uitputten, dat een zwarte persoon president werd van Amerika. Maar hier hebben we ook mensen die geen kleur zien, maar dat weerhoudt ze niet om mensen in kleur te verdelen en op kleur te selecteren. Dus ik denk juist dat als wij hadden opgegeven in 2012, 2015, 2017 waren we terug bij af. Als we niet nog aan het doorzetten zijn.
Wist je dat het zo'n lange adem zou gaan zijn?
Ja, dat wisten we wel. We hebben met elkaar eigenlijk afgestemd van wat willen we. En na succes van de lancering van Zwarte Pieters Racisme campagne zijn we gaan zitten om na te denken hoe kunnen we het verduurzamen. En we kwamen uit op 15 jaar.
15 jaar.
Dat 15 jaar zou duren. Maar niet om alleen Zwarte Piet af te schaffen. Want we wilden gewoon veel meer uithalen. En dat was binnen die 15 jaar wilden we de Zwarte Piet afschaffen. Maar ook dingen, meer educatie over ons koloniale en slavernijverleden. Zodat we betere gesprekken kunnen voeren in de samenleving. En als laatste nationale herdenking in slavernijverleden. Omdat we erkennen dat de nazaten niet aan het zeuren zijn. Maar dat in ware geschiedenis heeft plaatsgevonden die misdaad tegen de menselijkheid was.
Ja, precies. Dus het is echt een groter doel. Maar om nog heel even terug te komen op die intochten, want dat was in eerste instantie de focus ook. In 2012 gingen jullie in gesprek met Weile en burgemeester Eberhard van der Laan en de Amsterdamse intochtcommissie. Echt, dat is, nou ja, de intocht in Amsterdam is best wel een fenomeen. Daar komen honderdduizenden mensen op af. Daar waren de Zwarte Pieten nog zwart, dus. Wat kwam er uit dat gesprek?
Ja, Van der Laan was iets wat empathisch. En had er geen moeite mee als Zwarte Piet in de toekomst zou veranderen. Maar niet nu.
Dat zei hij al, oké.
Maar niet nu. Hij vond het niet racistisch.
Oké.
Dus er was niet echt urgentie bij hem. Tijdens onze eerste meeting hebben we een korte presentatie gehouden. En daarin hebben we hem een spoedcursus gegeven waarom Zwarte Piet racistisch is. Mm-hmm. En daarna wist hij van dat er geen weg terug was. En toen heeft hij het intochtcomité bijgehouden om samen naar de toekomst te kijken.
Dus dat heeft hij wel serieus genomen. Maar vervolgens, Patrick, ja, volgde eigenlijk jarenlang strijd tussen voor- en tegenstanders. Hoe ging dat hier in Amsterdam, bij dat intochtcomité en in
ja,
de stad?
Ja, het was best een ingewikkeld proces natuurlijk. Kijk, het onderwerp stond op de agenda. En ik denk dat Van der Laan ook zeker bereid was om daarin mee te gaan. Die had daar gevoel voor. Maar hij begreep ook wel dat een heel groot deel van de mensen in Amsterdam dat nog niet hadden. Dus hij moest ook een beetje laveren. En dat intochtcomité, belangrijk om ook dat erbij te zeggen, bestaat allemaal uit vrijwilligers. Dus dat zijn mensen die hun vrije tijd opgeven om er een mooi feest voor de kinderen van te maken. Dus dat was natuurlijk ook nog wel een gevoelig iets. Hè. Je kunt ze niet van bovenaf opleggen van we gaan het nu anders doen.
Ja.
En wat ik zelf al heel interessant vond in die tijd, dat Van der Laan heeft toen Adriaan Krans gevraagd om voorzitter te worden van het intochtcomité. Dat is geen bekende naam, maar hij was een transitiemanager die gewend was om bedrijven door moeilijke perioden te loodsen. En hij heeft intern, is hij aan de slag gegaan, heeft hij eigenlijk hetzelfde gedaan met die hele grote organisatie. En dat was best een pijnlijk proces, hè, want er zijn ook wel heel veel mensen opgestapt. Die, ja?
die dachten echt van, nou, zonder Zwarte Piet hoeft het van mij niet meer.
Ja, je moet daar ook niet, denk ik, te badinerend over doen. Want dat waren allemaal mensen met veel liefde voor dat. En die deden dat soms al tientallen jaren. En die waren het gewoon gewend om het zo te doen. En zagen, denk ik, ook oprecht niet waarom dat kwetsend zou kunnen zijn. Ja, dat heeft te maken met geschiedenis, traditie. Met de mensen die zijn gebleven is een traject ingezet zoals dat gaat.
Ja. Hè? Dat, en in 2013 werd er door 21 mensen, waaronder Jerry ook, een kick-out Zwarte Piet bezwaar aangetekend tegen de aanwezigheid van Zwarte Piet tijdens de Amsterdamse intocht. Dat is wel even een volgende stap in dit dossier. Wat kwam daaruit, Patrick?
Dat was wel een heel belangrijk moment. Want toen kon de rechter voor het eerst ook kijken naar de intocht. Officieel ging het om het afgeven van een vergunning voor die intocht. De bezwaarmakers die zeiden van dat kun je niet doen. Want Zwarte Piet is een raciaal stereotype en kwetsend. En de rechter is daarin meegegaan. Dat was toch wel heel bijzonder. De gemeente heeft bij de Raad van State wel weer later gelijk gekregen. Maar ook daar... Dat bleef al staan, dat Zwarte Piet eigenlijk gewoon een raciaal stereotype is. En dat was wel heel belangrijk voor het vervolg.
Ja, en het sterkte jullie waarschijnlijk ook in dat er in ieder geval ook wat juridische uitspraken lagen. Kan ik me zo voorstellen.
Ja, het was van korte duur. Want uiteindelijk bij de Raad van State werd besloten dat de rechter daar niet over ging. Waar die over uitspraak had gedaan. Maar we hadden wel moreel gewonnen.
En toen was achter de schermen in Amsterdam ook al besloten van we gaan het aanpassen. Alleen inderdaad in een tempo, een eigen tempo.
Ja.
Eerste jaar een kwart hoedveegpiet van alle pieten. Dat was de officiële introductie. Te kijken of het een beetje goed zou vallen.
Ja.
En het tweede jaar werd het 50%. En eigenlijk was het toen al gebeurd.
Ja.
En dat ging zo goed dat...
Ja, want hoe werd er aanvankelijk op gereageerd op die roetveegpieten?
Ja, dat zie je wel vaker. Dat er was enorm veel commotie over in het hele land. En er werd ook naar Amsterdam gekeken van wat zijn ze nu weer aan het doen. En op het moment dat het gebeurt, dan is er eigenlijk geen... Dan krijg je er geen haan meer naar. En dan, volgens mij zijn er bijna geen wanklanken geweest. Ik moet ook zeggen dat het wel heel goed is aangepakt. Hè. Er is ook echt wel werk gemaakt van die roetveegpiet. Amsterdamse intochtcomité is echt groot en heeft ook professionele gymbeurs in dienst.
Oh ja.
Hè, die daar echt wel iets moois van konden maken, ook met nieuwe pakken. Dus dat zag er allemaal prima uit eigenlijk.
Ja. En Jerry, want Amsterdam heeft er toen wel werk van gemaakt. Misschien ging het niet zo snel als je zou willen, maar...
Ik wil wel even toevoegen dat we waren wel pissig. Je weet dat het iets racistisch is of minimaal racistisch wordt ervaren. En je besluit gewoon om 4 jaar over te doen. En onze houding was racisme, schaf je af, bouw je niet af.
Ja.
En wij moesten ook meteen denken aan hoe het eraan toe ging tijdens de afschaffing van de Nederlandse slavernij. Waar men de tot slaafgemaakte dwong om nog 10 jaar slaaf te blijven. Wistende dat ze een misdaad tegen de menselijkheid beging. Dus voor ons was gewoon eigenlijk no-go. Maar uiteindelijk hebben we wel besloten om te doen. Omdat we wisten dat we nog geen voorbeeldstad hadden.
Ja.
Om te zeggen, hier doen ze het goed en... Geen één kind is daardoor misselijk geworden of daardoor ontregeld.
Yeah.
Dus we hadden dat nodig. Daarom zijn we ook mee akkoord gegaan. En uiteindelijk, 4 jaar later, had Amsterdam het helemaal compleet goed. En er waren nog steeds geen steden die om waren. Maar het was wel een goed moment om Amsterdam zowel als voorbeeld op te geven bij andere steden. Maar ook het mooie is dat André Kranz en zijn team klaar stonden om met andere steden te gaan praten en ervoor te zorgen dat een soort olievlek kon ontstaan.
Ja, hoe was die tijd voor jou eigenlijk? Want je hebt ontzettend veel gedemonstreerd. Je hebt ontzettend veel gelobbyd. Je hebt ook heel veel kritiek, nare berichten, ellende over je heen gekregen.
Ja, dat zijn allemaal bedrijfsrisico.
Okay.
Ik wist heel goed waar ik aan begon en ik wist ook hoe mijn land in elkaar stak. Ik wist gewoon wat ik tegenover me heb. Maar dat was voor mij nooit reden geweest om vanaf te zien. Omdat we iedere jaar herinnerd wordt hoe belangrijk het is om deze strijd te voeren. En ik moet zeggen dat andere steden geven niet graag toe. Maar Amsterdam heeft een soort in leidersrol als hoofdstad.
Ja.
En we hebben gezien gewoon wat voor effect het wel heeft gehad op andere steden. En het heeft ons zeker stappen doen vooruit zetten. Ook al andere steden volgen dan met een beetje...
Dus de kleine stapjes humeurig. Die jullie bereikten was wel genoeg motivatie om door te gaan ook?
Ja, zeker. Voor mij is het mijn allereerste gesprek dat ik met iemand had vanaf de start van de campagne. Het was voor mij motiverend genoeg om de volgende gesprek te voeren. En de volgende tot de dag van vandaag.
Ja, ja. En dat Zwarte Piet moest weg. Daar hebben jullie ook heel hard aan gewerkt, Jerry en iedereen van Kick Out Zwarte Piet. Maar toen was wel de vraag van, ja, wat doen we er dan mee? Waarom heeft de regenboog Piet het nou eigenlijk niet gehaald?
Ja, dat weet ik niet precies. Ik heb er geen onderzoek naar gedaan. Maar het is wel zo dat er in het land, toen Zwarte Piet ter discussie werd gesteld, er op verschillende plekken wel eens gezocht van, hoe kunnen we het anders doen? Ik weet nog dat tijdens de intocht in Gouda, landelijke intocht, er plotseling een stroopwafelpiet opdook. En volgens mij had Alkmaar op een gegeven moment een kaaspiet. Maar ik denk dat uiteindelijk toch iedereen wel ook naar Amsterdam heeft gekeken in het land. En gedacht, ja, die roetveegpiet, dat moet hem dan worden. Ook omdat hij natuurlijk past in het verhaal.
Precies, van de schoorsteen. Ja, ja. Ja, ja. Waren jullie het daar ook al helemaal over eens? Of was jullie doel gewoon van... Dat hele Zwarte Piet karikatuur, dat moet weg. Verder maakt het niet zoveel uit.
Wij vonden net dat het aan het land lag om een oplossing te bieden. Maar niet aan ons.
Ja.
Ik bedoel, je kan niet zeggen dat mensen pas probleem mogen aanwijzen als ze oplossing hebben. Ja, dan zijn we ver van huis. En dat werd wel van ons verwacht. Maar als je weet dat het fout is, zijn duizenden oplossingen te bedenken. Alleen, men wilde van ons oplossing weten puur om te beslissen of het de moeite waard is om aanpassingen door te voeren. En uiteindelijk hebben wij wel schoorsteenpiet geïntroduceerd. We zijn blij dat Amsterdam geen roetveegpiet gebruikt, maar schoorsteenpiet. Omdat roetveeg, heb je nog steeds het woord roet erin, wat wordt als scheldwoord gebruikt, roetmop. En wij zeggen juist van, hou het gewoon bij schoorsteenpiet, want hij gaat door in schoorsteen toch? Maar je hebt ook plekken waar mensen zeggen van, ja, sorry, maar wij worden herkend als wij die smink weghalen. En ik denk bij mezelf van, dat is het meest nutteloze argument die je kan gebruiken, dat je wordt herkend, want... Iedere jaar vertel je duizenden kinderen dat iemand door een schoorsteen cadeautjes voor ze brengt.
Je bent al aan het liegen.
Maar de meeste kinderen hebben nog nooit eens een schoorsteen gezien. Dus hoe brengt iemand iets door een onzichtbare schoorsteen voor hun? En dat kan je wel verklaren, maar je kan niet verklaren dat je bijvoorbeeld zegt, ja, de Sint heeft nieuw vrienden gemaakt.
Ja, precies. Ja. En Patrick, is Zwarte Piet nu helemaal uit Amsterdam verdwenen? Als in 2016 dus helemaal volledig voor die schoorsteenpiet is gegaan?
Ja, nou in ieder geval uit de belangrijke de intocht. Ik denk de winkels, daar ga je hem niet meer zien. Maar er zijn nog best plekken waar af en toe een Zwarte Piet opduikt. Ik weet dat er in Amsterdam-Noord, waar ook nog wel lang is vastgehouden aan Zwarte Piet. Dat daar in een buurthuis ook wel eens door nieuwe bewoners uit de andere kant van de stad, zullen we maar zeggen, is gevraagd van, joh, kan dat niet anders? Maar dat ze daar zeiden, nee, sorry, we doen het zo. Maar goed, dat zijn eigenlijk achterhoede gevechten, zie je. Dat, wat je in de gemeente rondom Amsterdam ziet, is dat daar de intochtcomité's heel belangrijk zijn. Dat zijn ook allemaal vrijwillige organisaties. En met name de mensen die er heel lang zitten, die zien die noodzaak vaak niet zo. En vinden dat denk ik ook gewoon lastig om die draai te maken. Maar die worden in heel veel gevallen, dat zie je bijna in alle gemeenten, afgelost door nieuwe bestuurders. Die daar helemaal geen probleem inzien en ook vaak geholpen toch wel door de subsidie van de gemeente. Want die stelt dan gewoon eens eis van, ja, je krijgt subsidie, maar dan moet het wel echt inclusief worden. Dus dat heeft bij elkaar wel voor die verandering gezorgd. De Zaanstad is nu dit jaar voor het eerst om.
Voor het eerst.
Bijna 10 jaar na Amsterdam.
Ja.
Dus maar op zich is het ook niet zo gek dat iedereen zijn eigen tempo nodig heeft, denk ik.
Ja, maar Jerry, Amsterdam schept graag op over hoe we hierin voorlopen op dit soort onderwerpen. Dat we zoveel ruimdenkender zijn dan de rest van het land. Dan bijvoorbeeld Staphorst, waar jullie nog heel erg heftig hebben moeten demonstreren vorig jaar. Tegen intocht met Zwarte Pieten. Maar is het wel terecht dat Amsterdam hier zichzelf zo over op de borst slaat?
Sowieso qua bewustwording is Amsterdam niet veel verder dan de rest van het land. Maar qua zichtbare verandering, ik denk dat Amsterdam zeker op veel gebieden voorloper is. Maar de progressie vanuit Amsterdam is niet vanzelfsprekend. Ik woon in de Bijlmer en ik merk gewoon elke dag hoe de stem van de mensen die daar langer wonen eigenlijk niet meer telt. En hoe via allerlei wegingen eigenlijk monddood wordt gemaakt of passief wordt gemaakt. En bijna geen onderdeel uitmaakt van het publiek debat. Dus als het over progressie gaat, progressief. Ik denk ja, ik heb intocomité in Amsterdam zelf de tranen zien laten vloeien. Als ik intocomité in Heerlen heb zien doen. En dus wat dat betreft, het veranderingsproces is eigenlijk hetzelfde. Of je Amsterdam noemt, of Rotterdam, of Drunen.
Dokkum, ja.
Staphorst, is allemaal hetzelfde. Omdat wij moeten begrijpen dat dit is onderdeel van anti-zwart racisme. En anti-zwart racisme is racisme die gericht is tegen zwarte mensen. En wij zijn allemaal opgegroeid met bepaalde voordelen en bepaalde manieren van kijken naar de wereld. En daardoor zie je dat anti-zwart racisme eigenlijk geen grenzen kent. En wat vaak gebeurt is dat iemand in Amsterdam zou zich misschien gedijs houden dan helemaal vooruit racistisch te zijn, maar het verandert niets aan de gevoelens en de ervaringen van zwarte mensen in de stad.
En je vindt dat Amsterdam sowieso voorloper zou moeten zijn, ook als hoofdstad en als stad die al zo divers is, dat echt vanzelfsprekend zou moeten zijn?
Ja, dit is het huis van de beweging. Nou, als ik buiten pesten niet accepteer, als ik buiten racisme niet accepteer, waarom zou ik dat in mijn eigen huis accepteren? Dus Amsterdam had sowieso geen keuze. En dat had Van der Laan heel snel door. Dat iets moet gebeuren. Want anders heeft hij gewoon een huis die iedere moment in de fik kan gaan. Dus Amsterdam was sowieso uitgesloten dat het lang voor kon houden. En Zwarte Piet gewoon kon blijven opvoeren. Maar de rest van het land, ik bedoel, wij gaan dit jaar gewoon nog steeds op pad. Dus de rest van het land zien wij ook nu als oké, onze stad is om. Maar we wonen nog steeds in Nederland.
Heeft het jullie wel geholpen? Want het was je doel om Amsterdam snel te veranderen ook. Heeft de afschaffing van Zwarte Piet in Amsterdam veel effect gehad op de rest van Nederlandse gemeenten?
Zeker. En we waren zeker nog unapologetic naar Amsterdam toe dan misschien naar de rest van het land. De rest van het land hadden we zoiets van, weet je, we zijn in dialoog gegaan. We zijn in therapie met elkaar gegaan. Alles en zo. Maar in Amsterdam hadden we zoiets van, we willen niks horen. Weet je, ik wil gewoon, als ik op de Wibout loop, wil ik gewoon geen Zwarte Piet zien. Ja. Als ik in de Bijlmer uit mijn huis stap, wil ik geen Zwarte Piet zien. Klaar, fix het. Dus je bent gewoon baardadiger tegen je ouders dan tegen je vrienden. En dat is eigenlijk wat een beetje is het gaan lopen.
Ja, en jullie gaan nog steeds bij intochten demonstreren. Welke steden, welke gemeenten staan er op de rol?
We hebben een lijst gemaakt nu en we komen uit op ongeveer 50 plekken.
Toch nog wel,
en
wow.
Die 50 plekken is nu onze afvinklijst. En als die 50 plekken om zijn, en dan kunnen we zeggen, oké, wij kunnen gewoon onze campagne opheffen. En onze opheffingsdatum is 5 december 2025. Dus wij werken naartoe en we proberen die 3 doelstellingen voor elkaar te krijgen. En ik moet zeggen dat een van de belangrijkste vehicle voor dit allemaal geweest is wel dat we de Stichting Nederland Wordt Beter hebben opgericht. Omdat dat een soort houvast. Door een stichting te hebben, werden we gedwongen om visie te hebben, om doelstellingen te hebben, maar ook einddatum zoals we hebben.
En dan 5 december 2025, dan heb je dus Zwarte Piet afgeschaft in heel Nederland. Dan heb je nationale herdenking.
Nationale herdenking in slavernij
en veel meer onderwijs over slavernij verleden.
Dan is dat.
En dat ga je halen.
Dat laten we achter. En ik denk dat einddoel is gewoon de volgende generatie inspireren om het onmogelijke mogelijk te maken.
Oké. mag ik jullie hartelijk danken voor dit gesprek. Patrick Meershoek en Jenny Afrien. Meer over de Pieten-discussie in Amsterdam. Daar hebben we heel veel over geschreven. Patrick heeft er heel veel over geschreven. Zie Parool.nl of de Parool-app. En daar vind je ook een aantal uitgebreide interviews met Jerry en andere voorlopers in de strijd tegen racisme. We zullen zeker een aantal linkjes in de show notes zetten. Dit was in ieder geval Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool. En de productie en montage werden gedaan door Verena Verhoeven, de eindredactie door Josien Woldhuizen. Rinky Bartels maakt het muziek en het artwork is van Sjoukje Bierma. Reageren of vragen stellen kan via podcast@parool.nl. Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week.
Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.